Geliefde gemeente, ik ben wel geen vaste luisteraar van dat programma, maar het is, dacht ik, wel iedere avond op een van de publieke zenders te horen. Een programma dat de passende titel draagt, Twee Dingen. Want in dat uur dat dat radioprogramma duurt, worden dan twee onderwerpen uit de actualiteit behandeld. En ik dacht, dat is niet alleen maar een passende titel voor zo'n radiouur, maar dat is ook een passende titel voor het doopsformulier dat wij vanmorgen weer eens hebben horen voorlezen. Voorrecht van een grote gemeente waarin regelmatig een doopsbediening plaatsvindt, dat je dat onderwijs ingeprent krijgt, als het ware ingekerfd, als een naam in de bast van een boom. Iedere keer weer diezelfde woorden, om op je te laten inwerken, waarbij het om twee dingen gaat. In alle verbonden zijn twee delen begrepen, twee partijen die elkaar iets beloven. God die met zijn heil komt tot zondaren, eenzijdig, ongevraagd, soeverein. En die zondaar die vervolgens de vraag krijgt, wat is nou wat God met jouw leven voor heeft? Wat is nou het antwoord dat past op de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En prachtig om dan uit het formulier te begrijpen dat dat niet de bedoeling is om dan nog wat aan te vullen of nog wat toe te voegen. Dat hoeft niet en dat mag niet bij het werk van zo'n volzalige God, die alles meebrengt tot en met de toepassing. Maar dat ik wel het antwoord van de dankbaarheid mag geven. De nieuwe gehoorzaamheid die past bij het verbond. Twee dingen, gemeente. En dat is nou ook waar Petrus het met ons over wil hebben vanaf dat 13e vers van 1 Petrus 1. Het is eigenlijk net als bij de brieven van Paulus. Hebben we het wel eens over gehad dat als Paulus de verkondiging uiteengezet heeft van dat heil in de Heere Jezus Christus, dat hij dan ook altijd aan het toepassen gaat, aan het vermanen, oproepen, om nu ook te leven uit dat heil dat nooit vergaat. Nou, zo gaat het bij Petrus ook, gemeente. Vers 1 tot en met 12, we hebben er 5 keer bij stilgestaan, vertelden ons van dat genadewoord van het evangelie dat Christus tot inhoud heeft. En nu vanaf 13 de toepassing. Je zou het zeggen kunnen met de woorden van dat doopsformulier. Petrus zegt ook, mensen, nou worden we bij alles wat God ons aangeboden heeft vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En mij dunkt dat dat niet alleen dus een boodschap is voor de ouders van Elisa, of voor andere ouders die ook weer aan hun eigen ja-woord herinnerd zijn vanmorgen, maar voor ons allemaal, levend daar waar God zijn verbond opricht met mensen, moeten we het dus ook hebben over de nieuwe gehoorzaamheid. Dat is het thema voor de preek van morgen. De nieuwe gehoorzaamheid. En weet je wat dat is? Dat is vanzelfsprekend en verwachtingsvol vrijwilligerswerk. Ik hoop dat iedereen het kan volgen. Want dat is nou waar het om gaat, gemeente, als je geroepen bent, ook door middel van de doop, tot dat andere leven, nieuwe gehoorzaamheid. Wat is dat? Vanzelfsprekend en verwachtingsvol vrijwilligerswerk. Nogmaals, we hebben al een aantal keren nagedacht over vers 1 tot en met 12 van deze brief. Waterval van heil die voortkomt uit een man met een bruisend karakter. En zo hoor je hem ook praten, als die het heil gaat uitstallen, dat bij God vandaan komt. De drie-enige God wordt vanaf het begin van deze brief voorgesteld. Ik dacht, je zou, als je daar eens de tijd voor neemt, allerlei lijntjes kunnen ontdekken tussen wat Petrus schrijft en wat de doopsformulier ons dus ook weer heeft verteld. Dat God in Christus een erfenis heeft bereid, waarnaar zijn kinderen mogen leren uitzien, waar ze als vreemdelingen en bijwoners, als pelgrims naar onderweg moeten en mogen gaan. Mensen die wel onderweg van alles meemaken aan strijd en aan verleiding, velerlei verzoekingen en beproevingen, maar je hoeft ze echt niet zielig te vinden, die pelgrims naar Gods toekomst, want hen wacht aan het eind van de baan een onverderfelijke, onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis. We eindigden de vorige keer, weet u het nog, in vers 12, met die blik op de engelen. Wonderlijk, schepselen die zelf geen behoefte hebben aan de genade van de Heer Jezus en er toch belang bij hebben. Die zelf geen verzoening nodig hebben, want ze zijn nooit gevallen. En toch begeerig in te zien in de dingen die met mensenzaligheid te maken hebben. En het was voor ons de vorige preek reden om onze zegeningen te tellen, weet u het nog? Als verbondskind, als Adamskind, als gemeentelid, alleen al te mogen zitten onder die verkondiging, alleen al deel te mogen uitmaken van de verbondsgemeente. U zegt dan, maar het is niet genoeg. Nee, het is niet genoeg. Je moet nieuw geboren worden. Dat weet ik ook wel. Mensen moeten een nieuw hart krijgen. Maar met het verbond ga je verloren. Maar wat een voorrecht, gemeente. Zo wou hij met geen volken handelen. Miljarden mensen horen vandaag niet de naam van de Heere Jezus, kinderen. Waarom jij wel? Toch een reden om je in ootmoed voor God te buigen vanmorgen en te zeggen, Heere, wat bent u goed voor mij dat ik hier mag zitten en uw stem mag horen. En als je dat nou tegen de Heere zegt vanmorgen, weet je wat de Heere dan terug zegt? Wat Petrus hier in vers 13 zegt. Vind jij dat ook, dat je eigenlijk wel heel blij mag zijn dat je hier lid van de gemeente mag zijn en dat je met mijn woord te maken hebt gekregen? Ben je erachter gekomen dat dat heel bijzonder is en dat heel veel andere mensen dat niet krijgen? Nou zal ik iets wat zeggen. Daarom, ja daarom heb ik voor jou een roeping. Daarom heb ik voor jou een taak in dit leven, een nieuw leven te mogen leiden. En dat is nou het eerste, gemeente, waar we eens op gaan letten. Want misschien vond u het wel een vreemde opening om te zeggen, nou, nieuwe gehoorzaamheid is een vanzelfsprekende zaak. Nee, niet omdat het vanzelf spreekt dat ieder verbondskind God gaat vrezen. Niet dat ieder mens die gedoopt is daarom ook bekering gaat kennen, was het maar waar. Er moet een wonder in je leven gebeuren. Dan moet God met zijn geest ingaan grijpen en je levend maken. Maar het is ondertussen wel zo vanzelfsprekend als je let wat God allemaal al gegeven heeft, begrijpt u wel? Wat ligt er dan meer voor de hand? Als je gaat opletten wat je allemaal in je leven hebt gehad van God en wat je vandaag krijgt. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ik vraag het u vandaag weer. Ook als je let op de tijd waarin wij leven. We merken het toch wel dat de tijd op gaat schieten. We merken het toch aan de dingen. Ze worden iedere dag nog vreselijker. De gebeurtenissen in de wereld, de rampen. En het geweld en de terreur, u merkt het toch wel, gemeente, de tijd gaat opschieten. Als er ooit een tijd in uw leven geweest is om God te zoeken en om voor Hem te leven, om Hem biddend te verwachten, is het deze tijd. Ook als je let op wie je nou eigenlijk bent. Want God zocht geen lieve mensen op toen die ze in zijn verbond bracht. En God heeft geen lievertjes laten dopen omdat ze beter waren dan een ander. Familie Blokland moest het ook toegeven. Aan de verdoemenis onderworpen. Hebt u het al in uw hart toegegeven? Heb je daar al eens met je hart voor gebogen? O God, dat is een oordeel over mijn leven. Ik ben iemand die de verdoemenis verdiend heeft. En wat geeft u mij? U geeft mij beloften van eeuwig leven. Wie zou die hoogste majesteit niet prijzen? En ook als je dus let op allerlei mensen en wezens om je heen. Mensen, engelen. Mensen buiten de kerk. Mensen die andere goden dienen. Heren, waarom heb ik het nou verdiend dat u mij opgezocht hebt? Vandaar dat woordje vanzelfsprekend, begrijpt u wel? En dat is dus in alle brieven in het Nieuwe Testament overduidelijk. Dat als het evangelie gepreekt is, dat er dan ook een oproep opvolgt. Om het even taalkundig te zeggen. Na de indicatief volgt de imperatief. Dat hebben kinderen, jongelui die de taal op school geleerd hebben, toch ook wel geleerd wat het is. Nadat de verkondiging geweest is, de oproep. Want iemand wees mij daarop vanaf vers 13 tot en met vers 5 van het volgende hoofdstuk staan alle hoofdwerkwoorden in de gebiedende wijs. Allemaal opdracht. Hoopt volkomenlijk op de genade, vers 13. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, vers 14. Word zelf heilig in al uw wandel, vers 15. En zo zou kunnen doorgaan, de ene gebiedende wijs na de andere. Want genade is wel vrij, maar genade maakt niet lui. Genade maakt actief, heilig actief. En dan hoop ik, gemeente, dat vanmorgen dit woord allereerst al in de harten mag vallen. Bijvoorbeeld van een jongere, ik weet niet waar die zit, hij of zij, die nog wel vandaag meeging. Misschien al uitziet naar het moment dat het niet meer hoeft. En dat je zegt, ja, waarom zou ik nou eigenlijk God dienen? Er zijn heel veel vrienden in mijn omgeving en mensen in mijn omgeving, die dienen God ook niet. En het gaat hen goed en ze hebben een veel prettiger leven dan ik volgens mij. En waarom zou ik het dan wel doen? Er zijn zoveel mensen die God vaarwel gezegd hebben. En waarom zou ik hem dan wel dienen? Waarom? Daarom, zegt Petrus vanmorgen. Om wie God is. Omdat hij zijn zoon gaf. Omdat hij zijn geest zond. Omdat hij je zoveel heil te geven heeft. Hij wil je redden van het verderf. Daarom. Denk aan een ouder in de gemeente. Die helemaal niet van plan is om weg te gaan uit de kerk. Wel nee, hij zit er trouwens al heel lang. Jarenlang. En toch desgevraagd altijd maar weer de schouders moeten ophalen. En zo langzamerhand gewend geraakt aan de gedachte dat je onbekeerd bent en dat het misschien altijd wel zo zal blijven. En dat is ook een soort van zelfsprekendheid geworden. Waarom kan dat niet op het erf van het genadeverbond? Wennen aan onbekeerdheid? Daarom niet, zegt Petrus. Mensen, denk toch aan wat ik u verkondigd heb. Dat woord dat onder u verkondigd is, dat laat u geen vierkante centimeter ruimte over om onbekeerd te zijn. En daarom moet alles wat we vanmorgen ook weer gezien en gehoord hebben aan de evangelie ons op de knieën brengen, gemeente. Laat op uw klachten hemel scheuren. Om die geest van Pinksteren over wie we de afgelopen weken gehoord hebben af te smeken. Heren, ik kan mezelf niet bekeren. Ik voel wel die claim op mijn leven drukken. Ik snap best dat Petrus na alles wat hij verkondigd heeft zegt mensen daarom. Maar ik kan het niet. O God, wees mij de arme zondaar genadig. Wij hebben vanmorgen in de doopsbediening gehoord dat je met die nood en met die armoe en met die onmogelijkheden verwachtingsvol mag opzien tot God die kan schenken en die wil geven wat wij niet hebben. Maar dan komt daar in onze tekst nog een element bij, gemeente. Het gaat in onze tekst ook over verwachtingsvol opzien. Ik zou liever willen zeggen uitzien. Want dan komt weer dat lievelingswoord van Petrus naar voren. Hij wordt wel genoemd de apostel van de hoop. Je zou dat eens moeten gaan tellen. Hoe vaak dat ook in deze brief waar blijkt te zijn. Dat Petrus voortdurend het heeft over het hopen. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. En nou gaat het, gemeente, dan niet zozeer over opzien, maar over uitzien. En als ik dan terugdenk aan hoe Petrus zijn brief begonnen is, dan zeg ik, dan snap ik het wel. Het een heeft met het ander verband. Want als hij nu praktisch gaat toepassen wat van de lezers van zijn brief verwacht wordt, dan blijft hij op hetzelfde aanbeeld slaan. Wat waren dat ook weer voor mensen? Vreemdelingen. Mensen onderweg, hier niet thuis, nooit hier thuis. Maar ze hebben een reisdoel. Ze zoeken een beter vaderland. Ze weten het, je mag de tentpinnen niet te vast slaan. Hier beneden is het niet. Het gaat heen naar de toekomst van Christus. Het gaat heen naar de openbaring van Jezus Christus. Dat moment waar u allemaal bij zult zijn. En het kinderen ook allemaal erbij. Als Jezus terugkomt, ieder oog zal hem zien. En om daar nou heen te leven. Hoopvol uit te zien. Volkomen te hopen op de genade die u toegebracht wordt. Dat is wat er in het verschiet ligt. En gemeente, daar horen dan dus ook die dingen bij waar de tekst mee begint. Die wat vreemde uitdrukking. Bijvoorbeeld, opschortende de lenden uw verstands. Dat hoort bij iemand die onderweg is. Want wat is opschorten? Je hebt natuurlijk wel eens een tekening gezien in de kinderbijbel, kinderen van mensen uit de tijd van de Bijbel. Die hadden meestal van die mooie lange gewaden aan. En dat is allemaal prachtig als je voor de rest niks te doen hebt. Maar als je nou aan het werk bent, of je moet je bijvoorbeeld haasten om ergens te komen, dan hangen die kleden behoorlijk in de weg. Dan kun je niet vooruitkomen. Wat doen ze dan? Als ze bijvoorbeeld haast hebben en iemand moet vooruitrennen, dan pakken ze die onderste punten van die kleren op en die proppen ze tussen hun gordel, tussen hun buikriem. En dan kun je beter vooruitkomen. Dat past bij iemand, gemeente, die het zich niet kan veroorloven om hier te blijven zitten. Maar die zegt, ik moet vooruit, mensen, ik moet vooruit. Hier is mijn bestemming niet. Nee, het is niet letterlijk dat ik me moet haasten en dat ik moet hardlopen. Het zijn de lenden van mijn verstand. Ik moet hier in mijn geest, in mijn gedachten leven. Niet blijven zitten bij de pakken neer en denken dat het alles hier beneden is te vinden. Juist in mijn verstand, in de manier waarop ik in het leven sta, moet ik als christen vooruitkijken. En ik moet me haasten naar de toekomst van mijn meester. Ik moet daarbij ook trouwens nuchter zijn. Weet u nog de preek van Tweede Pinksterdag? Letterlijk nuchter zijn, maar ook geestelijk nuchter zijn. Een dronkaard slaapt zijn roes uit en kan niet helder denken. En is ongeschikt voor ieder werk. Maar wie op weg is naar een doel, en wie zeker wil weten dat hij er aan wil komen en dat hij er op tijd bij zal zijn, die moet nuchter en waakzaam zijn levensdagen slijten, gemeente. Niet bedwelmd door alles waarmee de wereld ons wil verdoven. Maar waar leeft de wereld voor? Voor genotzucht, hebzucht, entertainment. Pelgrim kan het zich allemaal niet veroorloven, gemeente. En dan denk ik altijd aan dat liedje wat wij op de lagere school zongen, uit een van de bundels die we dan graag zongen. Heel oud, ik geloof hervormd gezang. dat zegt, komt, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. Het stilstaan kan licht hinderen in deze woestenij. Kom, sterk opnieuw de moed, de wandelstaf geheven, om hemelwaarts te streven, zo is het einde goed. Let nog eens even op dat kernwoord, gemeente. Daar spreekt dan toch vooral ook de verwachting uit die Petrus zijn lezers aanraadt. Mensen, hoopt volkomenlijk op de genade. Dat is nou eigenlijk een grondles waarvan ik hoop dat iedereen dat nou vanmorgen mee mag nemen. Is dat nou niet typisch taal van het genadeverbond, lieve gemeente? Dat als Petrus gaat vermanen, als die dan gaat gebieden, als dan de uitroeptekens in zijn brief verschijnen, doe dit en doe dat, denk daarom, dat dan het allereerste woord waar je een uitroepteken achter kunt zetten, het woord hopen is. Dat is, gemeente, het geheim van het genadeverbond. Kent u het persoonlijk? Want dat is taal van een mens die uitgewerkt raakte, omdat hij het zelf niet kon. Die met het werkverbond niks meer kon. Hij leefde er van nature wel uit een verbroken werkverbond. Hij heeft zich afgeploeterd om dichter bij God te komen en het kon niet. En toen ging het kabinet van het genadeverbond open en God zei, hou jij je nou eens stil. De Heere zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Ik heb het werk in Christus gedaan en u mocht toezien. En u mag toezien. Ik heb volkomen zaligheid bereid. U mag slechts nog dankbaar zijn. Ik heb een fontein van heil dat nooit vergaat. U mag hopen. Niet lopen of draven. Niet ploeteren of zwoegen. Hopen. En als u er wat van geleerd hebt, zegt Petrus tegen zijn lezers, maar het is ingezonken. Toch weer met de zonde aan de haal gegaan. Of je bent toch weer moedeloos geworden omdat je het zelf dacht te moeten doen. Dan spoor ik u opnieuw aan om het te doen. Hoopt niet maar een beetje. Hoop niet af en toe. Hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Als je tenminste weet wat genade is. Want kijk, dat moet ik natuurlijk er ook eerlijk bij zeggen weer, want we hebben het hier wel over iets wat vanzelf zou moeten spreken, maar wat niet vanzelf er is. Hebben we niet geleerd wat hopen is, om het op een ander te wentelen, dan hebt u ook geen hoop. Zo'n erge uitdrukking ergens uit de brieven van Paulus. Waar ik wel eens aan moet denken als ik op een begrafenis mensen tegenkom die niet geloven. En waarvan Paulus zegt, weet je wat dat voor mensen zijn? Mensen die geen hoop hebben. Maar daar hoef je niet voor buiten de kerk te zijn. Die kun je hier ook tegenkomen. Mensen zonder Christus. Mensen zonder afhankelijk leven van de Heilige Geest. Mensen zonder band aan God. Mensen met alleen beloften en nooit is gevraagd om de toepassing. Mensen met wel voorrechten, maar ze voelen niet hun verantwoordelijkheid. Mensen wel in de kerk, maar nooit met hun hart bij de zaak. Dan heb je geen hoop. Maar wilt u daarmee doorleven? Dubbel erg als je zo bevoorrecht was boven anderen en dan toch mens te zijn zonder hoop. Pleit toch op het woord van God. En vraag toch om de geest van God. Nogmaals, die doopsbediening die we vanmorgen hebben meegemaakt, wil die verwachting waartoe Petrus oproept ook wekken. En dat hoort bij die nieuwe gehoorzaamheid. Hopen, dus niet als verdienste, maar putten uit de bron. En je wint er nooit een prijs mee met hopen. Bedelaar, kinderen. Je ziet ze niet zoveel natuurlijk in ons land. Maar een bedelaar die langs de kant van de weg zit, die krijgt nooit een prijs voor wat hij bij elkaar gescharreld heeft. Dan zeggen ze, nou het was aardig van die man die langsliep dat hij wat gaf aan die man. Maar die bedelaar krijgt er nooit wat voor. Hij mag blij zijn dat hij een patiënten kreeg. Hij had het niet verdiend. En dat is nou wat Petrus ook in onze tekst onderstreept, gemeente. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Dat is dus in één woord wat Gods kind verwacht. Mag u alles bij invullen waar Petrus het in zijn brief al over gehad heeft. Erfenis. Bij God straks thuis te mogen komen. En dan gemeenschap met God te hebben in plaats van buiten te moeten blijven. En om dan vreugde te ontvangen, zaligheid, nieuw Jeruzalem, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alles en alles wat dan te verwachten is. Petrus zegt, als ik het nou in één woord moet zeggen, genade. Dat is typisch. Want dat zegt dus meteen, gemeente, waar de kern van de zaak ligt. Onverdiende gunst. En daarom gebruikt hij ook dat woordje toegebracht. Iets wat ik zelf niet kan pakken, omdat ik het ook zelf niet verdiend heb. Dat moet een ander mij geven. Toebrengen. En uitleggers wijzen erop dat er twee dingen in dat woord opgesloten liggen. Je mag lezen het woordje aangeboden, de genade die u aangeboden wordt. Maar ook de genade die letterlijk naar je toe gedragen wordt. En dat laatste is toch wel een bemoediging voor wie er dan vanmorgen weer achter moest komen dat hij er buiten staat. Maar dat hij ook moet zeggen, dominee, ik kan er niet bij ook. Ik hoor wel dat het zou moeten. Ik begrijp wel met mijn verstand dat het hoort. Bij het verbond hoort een antwoord. Bij verkondiging hoort een vermaning. Bij beloften hoort nieuwe gehoorzaamheid. Ik snap het allemaal wel. Maar ik kan het mezelf niet geven. Wie zegt dat u het zichzelf moet geven? De genade wordt mensen toegebracht. En als je het ontvangen mag, en dat is dan de derde gedachte die onze tekst oproept. Gemeente, dan is dus de nieuwe gehoorzaamheid geen verdienste, maar vrijwilligerswerk. Ja, vrijwilligerswerk, dat kennen wij natuurlijk in Sliedrecht ook wel. Die mensen die in Parkzicht vrijwilliger zijn, of op andere plaatsen. Vrijwilligers, misschien wel op de Calvijnschool. Er wordt er niet voor betaald voor vrijwilligerswerk. Soms wordt het wel eens beloond onder mensen. Heel veel mensen die rondom de Koningsdag een lintje krijgen, krijgen dat voor vrijwilligerswerk. Nou, gemeente, straks aan het eind van de baan wacht Gods kind ook loon, genadeloon. Maar ze zullen op die dag zo overtuigd zijn van hun onwaardigheid en van het vanzelfsprekende van het vrijwilligerswerk dat ze mochten doen in Gods Koninkrijk. En toen was het nog met lek en gebrek. Dat die zegenkroon die ze krijgen niet lang op hun hoofd zal rusten. Maar ze zullen hem werpen aan de voeten van hem die het wel verdient. Aan de voeten van Jezus Christus. Maar dan vraag ik u, gemeente, aan het eind van de preek. Ben u al vrijwilliger in de kerk? Niet op de vrijwilligersdag alleen. En niet als u koffie gaat schenken in Parkzicht. Of helpt op school om schoon te maken de komende weken. Dan bent u in het verbond al ingewonnen voor het vrijwilligerswerk van de nieuwe gehoorzaamheid. Heeft u het met uw hart gezongen vanmorgen? Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Ach, er zijn momenten dan schaam ik me om zo'n psalm. En dan durf ik het niet hardop te zeggen. En dan zijn er zoveel zonden die we weer doen buigen in schuldbesef. En toch kon het vanmorgen ook weer niet laten om het toch mee te zingen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En als een ander vraagt waarom, dan zeg ik met Petrus daarom. Vanwege God, vanwege Christus, vanwege de Heilige Geest. En degene Stedt, dichter naar wie een van de straten op ons dorp genoemd is, zegt het daarom zo. De lendenen omgord en brandende de lampen, neemt saam de plooien van het slepende gewaad. Dat gij moogt vaardig zijn tot werken, dienen, kampen en scheiden als Gods uren slaat. De lendenen omgord, schikt weg wat u zou hinderen, gehoorzaamt te aller uur op de ongewisse baan, als knechten in Gods dienst, nee, als geliefde kinderen, de weg die hij u wenkt te gaan. Amen.